kennen in je leven en je weet wat hij voor je betekent, dan kan je niet zomaar zeggen, ik geef het op, ik sta aan de kant, ik heb er geen zin meer in. Dan zeg je gewoon, met Jezus aan mijn zij, dan kan ik gewoon niet opgeven. Altijd als je wil beginnen met een overdenking of iets anders met Gods woord, dan moet je keel ook voorzien worden van water. Yes. We hebben het levend water, maar gelukkig hebben we ook... Een aantal weken hebben de ouderlingen aan mij gevraagd om wat te vertellen over Toronto. Zoals u weet ben ik een aantal maanden geleden in Toronto geweest bij de generale conferentie. Ik was een van de 5 jeugdafgevaardigden die mee hebben gedaan aan een evangelisatieproject. Die heette Impact Toronto. Het was een evangelisatieactie en er waren ruim 200 Adventistische jongeren uit heel de wereld bij elkaar. En het doel was niet zozeer om trainingssessies bij te wonen en in schoolklasjes te gaan zitten, maar om echt te gaan evangeliseren. Tijdens deze reis heb ik dan ook van dichtbij meegemaakt wat de Heilige Geest doet in het leven van mensen die hem dienen, maar ook in de levens van degenen die hem zoeken. Ik heb gebeden met mensen die aan het vluchten waren voor moordenaars. Ik heb gebeden en gepraat met drugsverslaafden, alcoholisten. Ik heb mensen bezocht die stervende waren en ik heb met Hindoestaanse en moslimkinderen gespeeld en samen met anderen hun verteld over Gods eeuwige liefde. Tijdens de generale conferentie die dit jaar werd gehouden, werden er een aantal dingen duidelijk. Onze kerk groeit enorm snel. Er komen meer leden bij dan dat we kerken kunnen bouwen. En ze hebben meer dan 10 miljoen leden op dit moment. Alleen er is één gebied in heel de wereld wat niet zo hard groeit als de rest. Dat is Europa. Er zijn hier problemen dat er te weinig mensen in het kale zitten, te weinig inzet voor evangelisatieacties en te weinig mensen die zich inzetten in het alledaagse kerkelijk werk. En tijdens deze evangelisatiereis heb ik van dichtbij meegemaakt wat wij eigenlijk behoren te doen als christenen in het algemeen, maar ook in ons eigen persoonlijk geloofsleven. We willen zoveel dingen doen en we willen zoveel dingen uitproberen, maar wat ik in Toronto leerde was iets compleet anders. Vandaag wil ik graag stilstaan bij 2 principes. Het eerste staat al in het meningsblaadje, dat is back to basic. Terug naar de basis, voordat je aan de slag kan gaan. En daarna, just do it. In geloof en in vertrouwen, onder leiding van de Heilige Geest, erop uitgaan. Just do it, dat is de slagzin van Nike. Als sporter is het cool als je in de kleding loopt van Nike. Het brengt mooie zinnen met je mee van, goh, jij bent modieus, jij bent sportief, goh, jij kan ervoor zeg. Maar Nike kleding dragen wil niet zeggen dat je in die sport wel degelijk uitblinkt. Je kan ook kleren en schoenen dragen van een ander merk. En dat kan ook bepaalde prestaties met zich meebrengen. Nou, zo is het ook in ons geloofsleven. We kunnen best een just do it mentaliteit hebben. Maar je kan er alleen maar iets delen als je zelf in gebed en in studie eraan werkt. Met andere woorden, voordat je gaat presteren, zul je moeten oefenen. Je in de materie moeten verdiepen voordat je iets met een ander kan delen. De kans bestaat namelijk dat je dingen doet zonder dat je zelf beseft waar je mee bezig bent. Vaak spreken we wel over leiding van de Heilige Geest, maar je zult je eerst erin moeten laten vervullen. Want het is Hij die jou op zijn weg stuurt. En als je erop uitgaat en je wordt niet door Hem geleid, 3 maal raden welke invloed je dan wel leidt. Toen Salomo de tempel bouwde en toen hij ermee klaar mee was, kwam God tot hem in een droom. Dat kunnen wij lezen in 2 Kronieken, hoofdstuk 7. En God vraagt aan Salomo mee of zijn volk in bange dagen niet de rug tot goed toekeren. God stelt in de droom aan Salomo ook een aantal voorwaarden. Stel dat ik dit doe. Stel voor als ik dat zou doen. En dan komt er in vers 14 een hele mooie uitspraak van hoofdstuk 7 van 2 Kronieken. En daar staat het volgende. Als ik de juiste vers heb gevonden. En daar staat het volgende. Als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zij zoeken mijn aangezicht en zij bekeren van hun boze wegen, dan zal ik hun uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. En ik heb altijd een charme gehad voor de King James Bijbel. En daar staat ook heel erg mooi in geschreven. Daar staat als volgt. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Nou, deze tekst uit 2 Kronieken laat duidelijk zien wat de noodzaak is om terug naar de basics te gaan. God roept ons op om nederig te zijn. Toen wij in Toronto waren, gingen wij niet meteen de straat op en allerlei dingen doen. Nee, we hadden een aantal bijeenkomsten waarop werd gezegd om alles wat tussen jou en God was en verkeerd zat, om dat weg te laten nemen. Gebed, gebed, gebed waren de kernwoorden van de eerste paar dagen. Maar ook vooral nederig zijn. Het besef hebben dat God de Heer en Meester is over zijn werk. En dat wij daarin een rol mogen spelen. Ik ben niet belangrijker dan een jeugdlid uit India die alleen maar collecte doet in haar kerk. Maar ik ben ook niet minder belangrijker dan een evangelist die heel de wereld rondreist en mensen vertelt over Gods liefde. Een ieder heeft een taak in Gods koninkrijk en het is een goddelijke opdracht. Voordat wij als Torontogangers het gewoon do it wilden doen, was het eerst back to basic. Laten wij God toe om het fundament te leggen, of denken wij de boodschap op onze eigen manier en eigen kracht te kunnen verkondigen. Maar er staat ook meer waardevols in 2 Kronieken 7, vers 14. Daar staat ook in over het beleiden van je zonde. Alles wat je hindert tussen jou en God dien je uit de weg te laten nemen. Want Jezus heeft niet voor niks aan het kruis gehangen. Jezus heeft niet voor niks voor ons zonde geleden. Want zijn striemen zijn onze redding geworden. We hebben het niet zo prat om te praten over onze fouten. Maar het vergevingsproces kan pas plaatsvinden als wij onze fouten allereerst herkennen en beleiden. God wil ons inzetten in zijn werk. En zoals we weten komen op gevaarlijk terrein. Het is belangrijk dat we constant in contact blijven met hem. En het mooie van die tekst uit Kronieken is, zodra wij als Gods volk God weer opzoeken en onze zonden aan hem beleiden, zijn aangezicht zoeken en ons afhouden van onze verkeerde daden, hij ons waarlijk zal aanhoren, onze zonden zal vergeven en ons land zal herstellen. Zodra je gedoopt bent en je hebt gekozen voor Jezus Christus als je persoonlijke verlosser, dan ben je meteen enemy of the state. Je bent als het ware in een vijandige omgeving beland. Zodra je in Christus wegen wandelt, is de wereld om je heen totaal vreemd voor je. Wij lopen hier rond als vreemdelingen. Onze afkomst hebben we ingewisseld voor een leven met Christus. Mensen kijken je vreemd aan op je werk, op school, bij je in de buurt. Je eet niet wat anderen eten. Je rust wanneer anderen feesten. En je bidt en studeert wanneer anderen kijken naar Big Brother en goede tijden, slechte tijden. Paulus schrijft in de brief aan de Colossenzen, in hoofdstuk 3, vers 1, dat wanneer wij in Christus zijn opgestaan, wij de dingen zoeken boven waar Jezus Christus is. We lopen als het ware met onze hoofden in de wolken, werkende in deze verdorven wereld, mensen te vertellen over de vaststaande, glorieuze overwinning van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Zijn wij als christenen al genoeg back to basic? Zijn wij voldoende verankerd op die rots, Jezus Christus? In 2 Kronieken 7 vers 14 staan duidelijk, en zij zoeken mijn aangezicht. Zoeken wij Gods aangezicht wel? De 12 discipelen waren mensen net als u en ik. En het voordeel dat zij hadden is dat ze Jezus in actie zagen. Ze zagen mensen genezen, demonen uitdrijven, wonderen doen, mensen tot leven wekken, water in wijn doen veranderen, wijze woorden spreken tegenover de schriftgelezers en de farizeeërs en makkelijk te begrijpen verhalen aan de herders. De discipelen waren in de directe nabijheid van Christus. En ze zagen alles, zoals wij dus dat zouden zeggen, live mee. Ze bekeken alles, maar snapten er eigenlijk totaal niks van. Kijk maar naar Judas, die dacht dat Jezus de overwinnaar zou zijn tegenover de Romeinse overheersing. Of kijk naar Thomas, die pas geloofde dat Jezus was opgestaan wanneer hij hem met de eigen handen kon zien en kon aanraken. Of laten we eens kijken naar wat Lucas heeft gezegd over de Emmausgangers in Lucas 24. Ze hadden totaal niet door dat Jezus met hen sprak en zelfs uit de Bijbel voorlas. Laten we eens gaan kijken naar Lucas 24, vanaf vers 25, het Nieuwe Testament. Wat de Emmausgangers meemaakten is een voorbeeld voor ons alledaagse leven. Lucas 24, vanaf 25. En daar staat het volgende. En hij zeide, dat was Jezus, tot hen: O onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in de schriften op hem betrekking had. Nou, Jezus was opgestaan en hij maakte zich aan een aantal mensen bekend. En hij was aan het praten met die Emmausgangers, hij was bij ze. Hij las met hun uit de Bijbel. En pas toen de Emmausgangers Jezus uitnodigden om met hun samen een maaltijd te gaan nemen, toen pas kwamen ze achter met wie ze spraken. En zo staat er in vers 32, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en met onze schriften opende. En de vraag die de Emmausgangers hebben, was dus ook uiterst relevant voor de dag van vandaag. Is Jezus alleen maar een realiteit in uw en mijn leven, als hij grote wonderen en daden verricht, als er een te gek gaaf evangelisatieconcept of dienst is, of is hij een alledaagse realiteit? Laten we eens teruggaan naar die discipelen. Jezus keerde naar de hemel, zoals u kunt lezen in Handelingen 1. En nadat Jezus terugkeerde om een plaats voor ons voor te bereiden, gingen de discipelen en degenen die met hen waren terug naar Jeruzalem. Zo lezen we in hoofdstuk 1 van Handelingen vers 13. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. En dan komt er een belangrijke tekst. En toen bleven deze allen eendrachtig volharden in het gebed. Voordat de discipelen de Heilige Geest ontvingen met Pinksteren, kwamen ze eendrachtig bij elkaar. Met andere woorden, ze kwamen bij elkaar in gebed, in studie, alles overdenkende wat Jezus gedacht, gedaan en hun geleerd had. Voordat ze de kracht kregen om het gewoon te doen, deden ze eerst aan de basics, gebed en studie. Voordat wij onze dure Nike trainingspakken aandoen om te laten zien welke sport we wel niet uitblinken, zul je eerst die sport moeten leren beoefenen. En een sport leren is geen gemakkelijke zaak. Vooral niet als je het goed wil doen. Urenlange voorbereidingen, trainingssessies, lezen van boeken, kijken naar collega's die ook dezelfde sport beoefenen als jij. En vooral goed luisteren naar je trainer. Heeft u wel eens een sporter gezien die bij de Olympische Spelen goud won, zonder oefening of training vooraf? Een zwemmer zonder uithoudingsvermogen en zonder training heeft geen uithoudingsvermogen. Een fietser zonder training kan niet hard genoeg op zijn pedalen trappen. Een voetballer zonder training heeft geen balhantering. Een christen zonder contact met zijn coach, Jezus Christus, heeft geen uithoudingsvermogen tegen aanvallen van Satan. Een christen zonder contact met zijn coach, Jezus Christus, kan niet volharden in zijn geloof. Een christen zonder contact met zijn coach, Jezus Christus, kan niet evangeliseren over het komend koninkrijk. Broeders en zusters, back to basic. Dat is juist die drie engelen boodschap waar we als Adventisten vaak over hebben uit Openbaring 14. En die boodschap is niks anders dan back to basic. Back to God. De boodschap is een terugkeer naar het eeuwige evangelie. Het terugkeren naar het ware geloof. Het aanbidden van God en zijn geboden. En de drie engelen boodschappen eindigen dan ook met de zogenaamde basics in vers 12 van Openbaring 14. Hieruit blijkt de volharding der heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus Christus bewaren. Je wint de wedstrijd niet door het dragen van nijkleding, maar door het kennen van het sport of spel die je beoefent. Je bereikt de eindstreep alleen als je volhardt en vertrouwen hebt dat je het spel begrijpt. Laten we eens gaan naar de tekst die is voorgelezen in de tweede schriftlezing. 2 Timotheus in hoofdstuk 3. Dus 2 Timotheus, hoofdstuk 3. En daarvan beginnen we bij vers 14. En daar staat het volgende. Blijf gij echter bij wat u geleerd hebt en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het hebt geleerd. En dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. En dan komt die overbekende vers, vers 15. Elk van God ingeschreven schriftwoord is ook nuttig om te onderricht te worden, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Omdat de mens God volkomen zij, tot alle goed werk, volkomen toegerust. Kijk, hier komt dat trainingsprincipe van de sport weer naar voren. Je kunt pas presteren als je weet wat de spelregels zijn. Als je weet wat de verdienste van de overwinning is. En als je weet welke hoge prijs voor die overwinning betaald is. Het evangeliseren in Toronto was tweelei. Enerzijds gingen wij de straten op zoek naar mensen met wie wij konden bidden. Waar we praktisch in de noden van de gemeenschap konden voorzien. Wij gingen rond, net zoals Jezus dat deed. Maar elke ochtend als ik in dat hotelkamer waar ik lag wakker werd, hoorde ik 's ochtends overal rond de klok van 6 uur allemaal jongeren kletsen. En ze waren niet aan het praten over relaties, over de leuke jongen die ze hadden gezien of het leuk meisje. Nee, ze hadden het over wat onze taak is in Gods koninkrijk en wat Jezus van ons wil. Voordat wij de wereld ingingen, gingen wij eerst onze relatie met Jezus Christus na. Gebed en studie speelden daar een voorname rol. En ik geloof dat dat juist die basis en dat fundament was dat die evangelisatieproject in Toronto een succes maakte. Nogmaals, zoals Paulus dat zegt in vers 17 van 3 Timotheus, 2 Timotheüs 3, hoofdstuk 3. Opdat de mens volkomen zij, tot alle goed werk, volkomen toegerust. Onze coach wil ons niet aan evangelisatieacties onvoorbereid aan de slag laten gaan. Hij wil ons toerusten. En het beste toerustingsboek wat we op dit moment hebben, zijn niet de 101 boeken die je kan vinden bij boekhandels of bij Donner of wat dan ook. Maar dat is dit heilige boek. Er is een tweede principe die ik u deze ochtend wil meegeven. En dat is just do it. Als wij weten wat die basis is, en als wij terug naar die bron gaan, dan wil je niets anders dan zeggen wat er op je hart staat. Want je weet wat er op het spel staat. Je weet dat jij contact bent gebracht met Gods eeuwige liefde. En het is zijn kracht en zijn rechtvaardigheid die op weg helpen. En als jij weet wat jouw redding is geworden, dan wil je dat toch delen met een ieder? In Toronto gebeurde dat op diverse manieren. De ene ging dus met drugsverslaafden praten. De andere ging zingen bij een concert. De ene ging spelen en praten met kinderen. De andere deed aan een vakantie bijbelschool. Noem maar op. Wat jouw gaven en talenten ook mogen zijn, de liefde van Christus dringt ons om het gewoon het een aan de ander te vertellen. Sporters en trainers sporten, trainen en oefenen niet alleen maar om te oefenen. Je doet geen kennis op om kennis op te doen, om met die kennis te blijven vergaren in het doen van kennis. Het gevaar van alleen maar back to basic gaan is als je niet groeit. Het is back to basic en dan meteen just do it. Een sporter wil laten zien waarvoor hij getraind heeft. Hij wil zijn prestaties meten met anderen. Hij wil laten zien dat zijn oefening kunst baart. Als Christus jou op een bijzondere manier heeft aangeraakt, dan wil je dat ook een andere vertellen. In Toronto bereikten we in slechts 10 dagen tijd met de acties die we hadden meer dan 1000 inwoners. En van die 1000 inwoners volgen er nu op dit moment 80 mensen bijbelstudie. En van die club van 200 jongelui die daar waren, zijn er 2 zendelingen aan overgebleven. Kunnen wat er in Toronto gebeurt ook hier gebeuren? Laten we eens teruggaan naar 2 Timotheüs en dan hoofdstuk 4. In 2 Timotheüs 3 vertelde Paulus eerst aan Timotheus over het belang om van jongs af aan de slag te gaan met Gods woord. Maar in vers 2 van hoofdstuk 4 zegt Paulus... Als sporter heb je niet altijd voor jou de meest gunstige condities. Het kan best zijn dat je als fietser liever droog weer hebt. Maar als het regent zul je toch moeten fietsen. Het kan best zijn dat je een sporter bent die liever op een buitenbaan rent. Maar er worden ook wedstrijden binnengehouden. Het is vaak zo dat we gaan folderen. Maar oké, we hebben niet altijd zin. Maar Paulus is heel erg duidelijk. Verkondig het woord, gelegen of ongelegen, dring erop aan. Broeders en zusters, ontdek uw geestelijke gaven. Lees 1 Korintiërs vers 12 vanmiddag maar eens op na. Ontdek uw gaven en streef naar de hoogste. God heeft voor iedereen een plan. Voer hem dan ook uit. Vaak hebben we de neiging om de Heilige Geest uit onze activiteiten weg te organiseren. Soms willen wij zoiets perfect doen, dat we nauwelijks de ruimte te krijgen om onze harten te laten raken door dezelfde geest. Het volletje moet er perfect uitzien. Onze stemmen moeten perfect klinken. Onze preek moet perfect beluisterbaar zijn. We steken soms zoveel tijd in bijzaken, terwijl we soms het gewoon moeten doen. Gewoon doen onder leiding van de Heilige Geest, wel te verstaan. Paulus waarschuwt ons er namelijk voor dat er mensen zijn die steeds minder zin hebben om te luisteren naar de basiswaarheden die God ons wil mededelen. Zo staat er in vers 3 van 2 Timotheüs hoofdstuk 4. Er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, omdat hun gehoor verwend is en hun eigen bekeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtels keren. Het blijkt dat niet iedereen geïnteresseerd is in de waarheden die God aan de mensheid wil vertellen. Men zegt vaak dat de waarheid keihard is. En het lijkt vaak ook onprettig voor mensen. Maar God wil dat niemand verloren gaat. Vertellen wij de mens nog wel wat God ons geleerd heeft uit zijn woord? Of verzachten wij de verkondiging om mensen maar tevreden te stellen? Een marathonloper die niet durft te rennen omdat er een loper achter zich bang is dat die loper op zijn hielen gaat struikelen, zal nooit de wedstrijd winnen. Een christen die de waarheid van God in kracht doet verzwakken, laat de geest niet werken. En als je de geest niet laat werken, dan laat je andere krachten en machten een rol spelen. En 3 maal raden welke andere krachten en machten dat wel niet zijn. Paulus doet een finale omroep aan Timotheus in vers 5. Blijft gij echter nuchter onder dit alles. Aanvaard het lijden en doe het werk van de evangelist en verricht uw dienst ten volle. Hoe kan je nuchter blijven in deze wereld? Het lijkt wel of niemand geïnteresseerd is in het eeuwige evangelie. Mensen raken er toch alleen maar grapjes over. Ze nemen mij toch niet serieus. Nou, Paulus maakt ons om niet bij de pakken te blijven zitten, maar juist ons volledig in te zetten. Immers, het is de werk van de Heilige Geest. Een sporter moet rekening houden met allerlei blessures, allerlei kwalen, maar dat weerhoudt de sporter er niet van om door te gaan met zijn stop. Het enige wat je moet doen is opletten wat jouw coach tegen jou heeft verteld toen je aan het trainen was. Wij zijn op weg naar de eindstreep. Er wacht meer dan goud bij de eindstreep. Er wacht meer dan roem en faam bij de eindstreep. Want wanneer Jezus terugkomt, krijgen wij een kroon. En we mogen eeuwig met hem samen zijn, met onze coach. Die ons de basics leerde en die met ons was toen wij het gewoon deden. Ik wil nog ten slotte nog stilstaan bij een getuigenis van iets wat ik van dichtbij meemaakte in Toronto. Dat is een van de meest aangrijpende dingen van al die anderen die ik heb meegemaakt. Een van de dingen die mij het meest heeft geraakt. Ik was voornamelijk actief in een achterstandsbuurt. Die heet Regent Park. Dat is echt een ghetto. Een moderne ghetto. Daar waren heel veel kinderen van moslim in Hindoestaanse afkomst. Daar werden veel mensen bereikt met evangelie. Veel drugsverslaafden kwamen naar de evangelisatiebijeenkomsten. Alcoholisten. Noem het maar op. Er werd heel veel tijd in die locatie gestoken. Maar we hadden ook een andere locatie in Toronto waar we evangelisatieacties deden. Dat was namelijk de Adventkerk van Oost-Toronto. Die stond in een buurt vergelijkbaar met deze kerk hier in Rotterdam-Noord. Mensen hadden een redelijk inkomen. Iedereen heeft een auto voor de deur. En sommigen hebben een mooi tuintje. De acties die we in die kerk hielden, die wilden maar niet vlotten. Voornamelijk de bezoekers van de generale conferentie kwamen er langs om te kijken wat er werd gedaan. Maar niet de mensen uit de buurt. Nou, in die kerk hadden we ook een stel jongelui. En die waren druk bezig met een project dat heette Christelijke Café. Er konden mensen komen, er konden ze wat drinken en dan kregen ze bijbels en dergelijke. Maar ja, niemand kwam. De jongelui die hadden zoveel tijd gestoken in het voorbereiden, in het mooi maken, in het echt dat het uitnodigend was. Maar niemand kwam. Nou, men had ergens in een hoekje in de kamer had men nog een doosje met wat foldertjes liggen. En men ging me aan de heer vragen van, heer, we weten niet, het is toch uw werk, we zien wat er gebeurt. Nou, men besloot met nog een uurtje de tijd om te gaan folderen. Men liep de buurt door, stak wat folders in de brievenbus. En ze kwamen wat jongeren tegen, die waren aan het roken. Oh, maakt niet uit, we geven het u een folder hier. We hebben bijeenkomst vanmiddag, als je zit te komen, dan kom je. Was het zo'n beetje 2-3 uur 's middags. En wie kwam er aanlopend, al blowend? Vier jongeren. Je kan je wel indenken, je komt naar een kerk toe en je ziet een prachtig gebouw gaan. Seventh-day Adventist Church of East Toronto. En daar staan ze al blowend zo. En ze kijken naar de peukjes, gooien die voor de kerkdeur neer en trappen ze uit. Dan lopen ze de kerk in, lopen ze de kelder in waar het christelijke café was. En op dat moment waren de jongeren gewoon uit verveling. We hebben niks te doen, niemand komt. Ah, we hebben nog een film over het leven van Jezus liggen. Laten we die maar starten. Dus we starten de film. En op dat moment komen net die jongelui binnen. Ze zien die film. Nemen een glas cola. Of sinaas. En gaan zitten. En gaan zitten. En ze blijven kijken. En ze blijven nog een keer kijken. En die jongelui, die staan zo achter de balie bij de kantine. En die kijken zo van, wat gebeurt hier? Dat waren blowende jongelui en die gaan kijken naar een film over het leven van Jezus. En dan kijken ze naar elkaar en dan gaan ze hoekjes staan en gaan ze bidden. Van, heer, we snappen er helemaal niks van. Vertel ons, wat is er aan de hand? En ze gingen weer kijken en na een half uur zaten ze en nog steeds. En ze gingen weer terugtrekken en ze gingen weer binnen en ze van, heer, wat is hier aan de hand? En ze gingen weer kijken en dat ging ongeveer de hele film zo door. Aan het eind van die film, in de avond, hadden we in die kerk evangelisatiebijeenkomsten. En die jongelui, die waren er nog steeds. En de predikant die daar was, die had zoiets van, ja, ik moet toch maar iets doen. Zal ik maar deze avond vragen of er mensen hun leven aan Christus willen geven? Dus hij deed de oproep. En wie staan erop? Juist, die vier jongelui die eerder die dag hun blowende sigaretten uitdoofden. En die jongeren namen die dag, die avond, een keuze voor Christus. En er zijn meer jongeren uit dat tehuis in diezelfde week die hun leven aan Jezus gaven. Nou, wat is nu back to basic? Back to basic is niks anders dan terug naar God, terug naar de Bijbel, het ontdekken van zijn eeuwige liefde. In Toronto was contact met God belangrijker dan perfect zingen. Een relatie met je Heer is belangrijker dan perfect zingen, perfect preken, perfect wat dan ook doen. Relatie met Christus is belangrijk. Jezus nodigt u en mij uit, en u natuurlijk, om terug te gaan back to basic. Terug naar het kruis. Terug naar zijn geboden. Terug om voorwaarts te gaan. Want als je begrijpt wat Jezus eeuwig evangelie is, dan wil je niks anders doen dan just do it. Het thema van de generale conferentie dit jaar was almost home. We zijn bijna thuis. Wij als Adventchristenen geloven dat wij in de laatste hoofdstukken, de laatste pagina's, het laatste alinea leven van deze aardse geschiedenis. En de wederkomst staat voor de deur en er is niet veel meer tijd. Nou, laten wij die tijd, die rest, gebruiken om ons voor te bereiden op Gods nieuwe koninkrijk. Door die basics opnieuw onder de loep te nemen, om ons fundament stevig te bouwen op die rots, Jezus Christus. Laten we onze families, onze buren, onze kennissen, de mensen in het winkelcentrum en waar dan ook, mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen, vertellen. Door het gewoon te doen onder leiding van de Heilige Geest. Laten wij zijn als een sporter die goed getraind is en luistert naar zijn coach. Laten wij zijn als een sporter die bij een tegenslag niet de pakken erbij neerlegt, maar constant bij zijn coach te raden gaat en doorgaat. Er is een lied van een van mijn favoriete gospelartiesten waar ik regelmatig naar luister, Donnie McClurkin, die ik u niet wil onthouden. En de tekst is vrij simpel. We fall down, but we get up. Because a saint is just a sinner who fell down and got up. Wij vallen, maar wij staan op. Want een heilig persoon is niets anders dan een zondaar die valt, maar wel weer opstaat. Laat u niet ontmoedigen, broeders en zusters, door de wereld om u heen. Laat u niet ontmoedigen door Satan en zijn listige streken. Laat u niet ontmoedigen door mensen die zeggen dat evangelieverkondiging in deze tijd geen zin meer heeft. Laat u niet ontmoedigen door mensen die zeggen dat ze Christus volgen, maar niet werken in zijn wijngaard. Blijf niet in de put zitten. Wij wandelen toch zij aan zij met Christus. We laten ons leiden door zijn woord, zijn liefde, zijn boodschap. Als je valt, no problem. Christus geeft ons keer op keer op keer op keer de kracht om op te staan. Laten wij aan iedereen vertellen over wat Jezus in uw en mijn leven gedaan heeft. Al de keren dat u viel en dat u dankzij Jezus Christus weer op kon staan om de weg te vervolgen. De boodschap die wij verkondigen is heel simpel. Back to basic. Laten wij het dan ook gewoon doen. In gebed, in studie, onder leiding van de Heilige Geest. Tot versterking en opbouw van zijn gemeente hier in Rotterdam, in Nederland, wereldwijd. Laten wij er vol kracht erop uitgaan, steeds het goede doende. Want dat is mijn wens en bede, broeders en zusters, in Christus Jezus. Amen.